Goedenavond allemaal. Welkom op dit rondetafelgesprek van Commissie Bestuur Financiën en Economie. Hierbij is de opening weer voor vanavond. Er zijn geen mededelingen, dus daarbij zijn we alweer bij agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Zoals jullie waarschijnlijk wel gelezen hebben, want er is aardig mailverkeer over geweest, is punt 5 van de agenda vervallen, imago en promotie. En in het nieuwe jaar 2015 wordt hier een themaavond over georganiseerd. Dan zijn we weer bij punt 3, de decemberrapportage programmabegroting 2014. Daar kunnen vragen over gesteld worden. Ik ga linksom en ik begin bij de SP. Meneer Dekker. Wilt u een knopje misschien indrukken?
Ik heb het met aandacht wat gelezen. En voor mijn, we zien zoveel cijfers. Maar dat gaat over pagina 21, programma 3, economische ontwikkelingen. Daar staat een masterplan voor de revitalisering van het omgeving van 24.000, glastuinbouw 75.000, wat ik niet helemaal snap. Subsidie opknappen werklocaties. En dan staat er investeringsbudget landelijk gebied. Ja, kunt u dat misschien wat nader omschrijven, investering landelijk gebied? Wat houdt dat allemaal in? En die glastuinbouw van 75.000 euro. Ik meen dat dat een kwestie was van het Stichting het Nieuwe Land, die dat altijd helemaal voor zijn rekening nam. Zover mij bekend is.
Ik vind het vrij technische vragen. En het is aan wethouder Wijnands of hij hier antwoord op wil geven. Want u had deze vragen ook aan de beleidsambtenaar kunnen stellen.
Ja, maar daar kom ik er niet uit.
Heeft u ze daar gesteld? Had u nog meer vragen?
Nee, op dit moment.
Mevrouw Werkman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben bang dat die voor mij ook tegen de technische aanhangen dan in dit geval. Want er wordt heel veel overgeheveld van 2014 naar 2015. Maar ik zie daar ook een tweetal projecten van Sint-Jozefschool en het Nieuwe Werken. Waarom wordt dat dan nog overgeheveld? Is daar een specifieke reden voor? Of wat,
Meneer Keur.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, om het gevaar te voorkomen dat het door u aangemerkt zouden worden als technische vragen, hebben wij dan moet ik even een schermpje verwisselen. Dat kan ik niet zo snel. Volgens mij 8 vragen gesteld. En daar wil ik het college wil bedanken voor de beantwoording daarvan. Ik zie daarin eigenlijk op een hele nette manier verwoord. Ja, dat zijn de vragen. Dank u wel. Op een nette manier verwoord. Dat we in 2014 een kleine 7 ton hebben gevonden in die begroting om incidentele lasten te dekken. Dan zeg ik het even in mijn woorden. Dan vroeg ik me af, voorzitter, of de wethouder mij zou kunnen vertellen. Begroten wij dan echt zo ruim dat wij zo 7 ton kunnen vinden om dingen te betalen die in ons opkomen gedurende zo'n exploitatiejaar? Dus de vraag is, begroten wij nu gewoon te ruim en moeten we daar scherper op gaan zitten? Of geven wij te makkelijk geld uit aan incidentele middelen? Dat was vraag 1, voorzitter. Voorzitter, we hebben ook antwoord gehad over het revideren. Dus daar heb ik het eigenlijk net al over gehad. We hebben het ook gehad over het overhevelen. Dat is ongeveer 9 miljoen, 8% van de begroting. En dan vroeg mijn fractie zich af. Overigens heeft u ook aangegeven dat er vanaf 23 miljoen naar beneden loopt nu tot de 8%, ongeveer de 9 miljoen. Dus er zit een trend in. Maar mijn vraag is, wie zegt ons nu dat politiek gezien alle gelden die overgeheveld moeten worden, dat die moeten worden uitgevoerd? Het kan toch geen automatisme zijn dat we zeggen, we hebben geld over, dus we moeten het opmaken, dus we hevelen het over. Dus mijn vraag is, wie kijkt nu of er ook projecten zijn of dingen of zaken die we eigenlijk wel niet zouden moeten doen in 2015. Want daar zouden wij dan een behoorlijke financiële slag mee kunnen maken. Voorzitter, vraag 3. Ik heb het een paar keer doorgelezen. De OZB heeft 50.000 euro meer opgedragen. De wethouder geeft ook aan in zijn beantwoording dat hij verwacht in 2015 dat er nog 50.000 meer opgebracht zou kunnen worden, gezien de situatie. Mijn vraag is, als dat nou zo is, wij hebben toch altijd in deze gemeenteraad gezegd, het gaat ons nog niet om de percentages, omlaag en omhoog, want wij willen inclusief de inflatie een betaald geldbedrag binnenkrijgen. Wij willen zoveel geld binnen hebben, zodat wij een aantal zaken kunnen betalen. Nu wordt er in het tussenzinnetje gezegd dat de 50.000 euro zou afhankelijk zijn omdat de WOS-waarde wat omhoog is gegaan. Nou voorzitter, ik woon zelf in een eigen huis. Daar is de WOS-waarde alleen maar omhoog gegaan. Tot vorig jaar is de WOS-waarde iets gezakt. Ik heb eigenlijk heel mijn leven hetzelfde betaald tot wij in één keer 42% erbij kregen hier. Toen spraken wij af met elkaar, dat gaan wij niet weer doen. Wij houden de behoudens inflatie de WOS-waarde gelijk. Nu vangt u 50.000 euro meer, volgend jaar verwacht u dat weer. Dan zou ik graag zien dat als we dezelfde geldopbrengst willen hebben, kan de WOS-waarde dan niet naar beneden, niet de WOS-waarde, de opbrengst, dus het geld teruggeven aan de burger en het bedrijf. Dat is de vraag. Ja, voorzitter, ik denk, ik heb eigenlijk nog wel een vraag, maar ik kan die misschien in twee, doet u ook een tweede termijn?
U mag nu vragen stellen, daar is de eerste termijn.
Dan heb ik eigenlijk even een ander vraagje, alleen ter overdenking aan het college. Er is in onze polderen is er een bedrijf wat Europees gezien het grootste of een van de grootste bedrijven moet worden. En dat is het transportbedrijf EWR uit Heerenveen. Die gaat Albert Bakker Tessel overnemen. En die gaat ook Butter overnemen. En als de AFM dat goed vindt, is dat volgens mij rond. AFM, wat zeg ik nou? De mededingingsautoriteit, sorry. Dat betekent dat wij in de polder, het bulktransport wat hier weggaat uit de polder, zal door heel Europa gaan door één bedrijf, wat zich misschien ook hier zou kunnen vestigen. Die heeft 1000 trekkende eenheden, mind you. Ik wou het college dan meegeven om daarover na te denken. Of daar tijdens deze onderhandelingen die nu lopen tussen die bedrijven, om daar in ieder geval een gedeelte van in de polder te krijgen, logistiek gezien, qua, ja, ik noem het maar even qua kantoor, als daar wat gebeurt. En ik zou willen vragen, als die lui 1000 trekkende eenheden hebben in bulktransport, de grootste van Europa, zouden wij er eigenlijk 10 moeten beschilderen met Wild Potato City erop. En we hebben 50.000 over, zeg ik. Dat is 5.000 per auto. Dat moet kunnen. En je denkt dat wij een korte klap moeten gaan maken. Zou u daarover na willen denken?
Meneer Van Erp.
Dank u, voorzitter. Ik ben verheugd dat er uit de exploitatie toch wat middelen over zijn gebleven die voor incidenteel ingezet kunnen worden. Maar ook een vraag die ons is overgebleven is, moeten alle middelen wel die doorgeschoven worden naar 2015? Kan er eens niet kritisch gekeken worden naar de, ja, wat er over is en misschien dat je daardoor wat meer naar het reservebeleidsplan kunt stoppen?
Meneer Tuininga.
Ja, voorzitter, ik sluit me aan bij de vorige twee sprekers. En dat gaat ook over die 9 miljoen die overgeheveld wordt naar, naar 2015. Wij hebben dezelfde opmerking, ik denk, als de heer Keur en ook het CDA. Van ja, het moet alles nog wel doorgezet worden. Wat ons een beetje dwars zit, dat doordat er 9 miljoen doorgeschoven wordt, raak je als raad het zicht kwijt. Er worden zoveel posten, ja, het lijkt wel een beetje, misschien een beetje oneerbiedig gezegd, maar er is voor een hoop dingen is er geld gevraagd. En wanneer, op wat voor moment zien wij daar iets van terug? Of hebben we een hoop onderwerpen straks, ja, wat in principe klakkeloos uitgevoerd kan worden, zonder dat daar weer over gepraat gaat worden? En dat, ja, dan sluit ik me aan bij de vorige twee sprekers. Ja, misschien moeten we daar met elkaar nog eens serieus naar kijken. Want 9 miljoen, dat is inderdaad een hele hap als je dat allemaal doorschuift. Of er is toch verkeerd begroot in het verleden, dat er te veel hooi op de vork genomen is. Dat we dus in 2014 niet uit konden voeren wat we eigenlijk van plan waren.
Meneer Quist, geen vragen. Mevrouw Weerden, had u nog vragen?
Nou, eigenlijk ook een kleine opmerking over het geld dat allemaal doorgeschoven wordt. Maar in tegenstelling tot wat dan aan deze kant geroepen wordt, denk ik, waarom is het eigenlijk niet uitgegeven? We hebben met z'n allen willen mooie dingen bereiken. En vervolgens houden we het in de knip. Komt ook een beetje jammer over.
Dan nu het woord aan wethouder Wijnands om alle vragen te beantwoorden.
Voorzitter, ja, dank u wel. Ik denk dat het misschien even handig is om eigenlijk op die laatste paar vragen over overhevelingen terug te komen. Het is zo dat u als raad op enig moment op basis van een voorstel van het college een besluit neemt om middelen vrij te maken. Neem bijvoorbeeld de aanleg van de N50. Of u gaat bijvoorbeeld over 2 weken besluit nemen om een schoolgebouw te bouwen. En daar stelt u ook budgetten voor beschikbaar. En een groot aantal van dat soort projecten, die worden niet in dat ene jaar tot stand gebracht. Dus dan blijven er posten over en die worden dan overgeheveld. En dat bij elkaar zijn een hele legio aan posten waarbij dat speelt. Een optie zou natuurlijk kunnen zijn dat u elke keer, dat het dan weer wordt afgeraamd en dat u eigenlijk dat weer opnieuw moet komen. Nou, dat betekent dat u dus een reeks aan voorstellen weer krijgt voor nieuwe aanvragen. En u heeft in de tijd als raad besloten om het op deze manier aan te vliegen, waarbij u aan de college een mandaat geeft om de zaken uit te voeren voor een bepaald budget wat voor die bepaalde post zit. En dan is het ook belangrijk dat ook dat er niet te veel en ook niet te weinig wordt overgeheveld. Want ja, het college moet natuurlijk op een rechtmatige wijze het gestelde budget ook aanwenden. En daar moet ze verantwoording over leggen.
Voorzitter, ja, ik begrijp het dat er grote projecten zijn wat langer doorloopt. Maar ik kan me niet herinneren dat er enig jaar geweest is dat er zoveel geld overgeheveld wordt van het ene jaar naar het andere.
Meneer Wijnands.
Meneer Teuninga, het is zo dat even een stukje van overheveling vanaf 2011, en de heer de Keur noemde dat, in 2011 hebben wij 23 miljoen overgeheveld, in 2012 16 miljoen, zeg maar 17 miljoen rond, en in 2013 12 miljoen 389. En nu zitten we op 9 miljoen, maar het kan best nog zijn dat er nog wat bij komt. Dus ik wil niet zeggen, dat is ook geen lijn die je door kan zeggen, nou, en daarmee komen we lager achter. Er wordt echt gekeken welke posten dienen overgeheveld te worden om die posten ook in 2015 ook daadwerkelijk tot stand kunnen komen. Het is ook zo, wat mevrouw Weerde zegt, van, ja, maar waarom hebben we het dan niet uitgegeven? Nou, waarom is het niet uitgegeven? Omdat er ook een aantal zaken zijn die we gewoon op basis van de capaciteit van de organisatie ook niet kunnen uitvoeren. Er wordt ingeschat, dat gaan we doen. Maar sommige zaken kunnen niet gewoon in een jaar worden gedaan. Dus komen die zaken in een volgend jaar, volgende periode terecht. Dus misschien uw opmerking van raken we daardoor het zicht kwijt. Ja, daarom is ook deze verantwoording elke keer, hè, in de decemberrapportages. Maar ook tegelijkertijd ziet u in de voorjaarsrapportage en in de de voorjaarsrapportage en de lenterapportage, daar nemen we ook al overhevelingen mee. Daar wordt er al op geanticipeerd. Dus daarom is het bedrag wat nu staat als die 9 miljoen, dat wordt waarschijnlijk wel wat hoger. Omdat er al op geanticipeerd is. Maar het is in ieder geval bijna de totaaltelling die we kunnen verwachten. Dat waren denk ik even de vragen van wat betreft de overhevelingen. Dan was er ook een vraag dat was ook de vraag van de PU, ONS, mevrouw Werkman, over Sint-Jozefschool en Nieuwe Werken. Ja, dat zijn posten die toch overgeheveld worden. Ik kan me voorstellen dat u zegt van waarom wordt nou die post overgeheveld? Het gebouw staat er per slotverrekening. Dat is klaar. Die vraag ga ik even aan de organisatie vragen waarom zo'n post erbij staat. En dat verklaart misschien dan tegelijkertijd waarom bijvoorbeeld nieuwe werken er ook nog op staan. Ik denk dat dat gewoon ter verduidelijking is. Maar het kan ook met lasten zijn die pas vanaf 2015 gaan tellen in dit geval. Dan ga ik even terug naar de vraag van de heer Dekker. Ja, dat is, u overvalt me even door deze specifieke, ja, bijna technische vragen te stellen. Ook in casu van de glastuinbouw. Het is zo dat een stuk promotie doet, wordt gedaan op het gebied van glastuinbouw door de Stichting Nieuwland. Daar kunt u ook binnenkort een voorstel voor verwachten. Ik ben even dat verschil tussen die lening die we hebben staan en de 40.000 en dit bedrag. Het is wel zo dat we in het verleden hebben wij natuurlijk al €37.000 in stukjes daarvoor gegeven. Maar wellicht kan Jeroen van Wijk daar gelijk een antwoord op. Ja, als je kan nu misschien wellicht beantwoorden dan.
Wij hebben een lening uitstaan van 40.000 euro bij Stichting Nieuwland. Die moest eigenlijk al terugbetaald worden. Daarnaast hebben zij vanaf 2007 een jaarlijkse bijdrage gekregen, of 2008 een jaarlijkse bijdrage gekregen van 7.500 euro per jaar van de gemeente. Wij zijn nu met Stichting Nieuwland in gesprek om te kijken hoe we met die lening omgaan, terugbetalen of gaan we de activiteiten van Stichting Nieuwland gaan we die voortzetten. En omdat daar nog onduidelijkheid over is, hebben we gevraagd om die budget in ieder geval over te hevelen naar volgend jaar.
Dank u wel.
Dank je wel. Nou, op de andere twee vragen komen we dan op terug. Die u stelde op pagina 21 en ten aanzien van de subsidie. Maar goed, daar komen we op terug. De vraag van de heer Keur over de 693.000 euro. Die enerzijds komt dat doordat we natuurlijk ruimte hebben en zaken niet hoeven uit te geven. Het zijn ook in dit geval een exploitatieoverschot. Dat is prettig. Het is natuurlijk zo, naarmate wij scherper gaan begroten, en dat is de opdracht die u aan ons heeft meegegeven voor 2015, zullen dat soort meevallers worden natuurlijk kleiner. Dat betekent ook dat, en dan heeft u een aantal posten gezien, in de technische vorm van revideren, het ombuigen van posten. Kunnen we op die manier zorgen dat die dekking van die incidentele lasten ook uit incidentele middelen lezen, dus die exploitatie kunnen doen. Uw opmerking over de OZB-verhoging, de overheveling, laat ik het goed zeggen. Nee, wat?
Meer opbrengst van 50.000.
Want we verhogen de OZB niet, maar het is wel zo dat hij valt 50.000 hoger uit. Dat komt eigenlijk doordat we minder bezwaarschriften hebben gekregen. U weet dat we de OZB doen hier in eigen huis. En doordat we er zo specifiek op onze eigen situatie zitten, krijgen we minder bezwaarschriften. Ook omdat we denk ik de juiste WOZ-waarde taxeren. Dat helpt natuurlijk. Bovendien is het zo dat heden ten dagen mensen minder bezwaarschriften indienen, omdat ze graag een iets hogere waarde van hun huis willen houden in verband met het mogelijk onder water staan. Van een hypotheek, laten we dat niet over de polderpret zeggen. Daarnaast zien we gelukkig het positieve effect van de economie dat er gewoon minder leegstand is. En minder leegstand levert ook per saldo een hogere opbrengst. Niet alleen van de eigenaar, maar ook van de huurder en dat soort zaken. En uiteindelijk hebben we fractioneel, en dat staat ook in de tekst, fractioneel hogere WOZ-waarden hier en daar. Nou, en dat leidt ertoe dat wij 50.000 meer hebben. Maar we kunnen echt niet zeggen wat het effect nou voor 2015 zal zijn. Dus u krijgt niet van ons te horen dat hij ook voor 2015 50.000 hoger uitvalt.
Voorzitter, dat heeft de wethouder net vanmiddag aan mij geantwoord in de brief die jullie zien.
Wilt u nog een vraag misschien iets meer specificeren?
Nou, voorzitter, ik wil wel even zien.
De fractie wilde graag weten of het in 2015 ook de verwachting was. En de verwachting werd uitgesproken 50.000 euro ook. Dan was de vraag van mijn fractie. Zou u dat geld dan kunnen verdisconteren in het tarief voor de lasten van de burger en het bedrijf?
Wilt u daar misschien dan nu wel antwoord op geven? Want dat is een iets ander antwoord dat u net gaf.
Nou, ik herhaal graag dan datgene wat ik toch net zei. En dat staat ook in de vraag. Er staat op dit moment is nog niet aan te geven wat het effect op de opbrengst voor 2015 zal zijn. Dat is wat wij schriftelijk u, de VVD, hebben geantwoord op deze vraag. Dus het is een herhaling wat ik nu zeg, want... En daar kan ik niet iets anders van maken.
Misschien heeft u het gedachten lezen, dat kan.
Ja, dan blijft de vraag overeind. Wilt u die 50.000 euro verdisconteren in het tarief voor 2015? Dat zou betekenen dat behoudens inflatiecorrectie. In ieder geval, het is dan weliswaar fractioneel, maar naar burgers en bedrijven zegt het wel iets. Al zou het maar ietsje lager worden. En dat zouden wij graag willen.
Ik begrijp uw wens. We moeten gewoon sowieso afwachten in de jaarrekening 2014 wat daadwerkelijk de OZB-opbrengsten is. En het is zo dat wij niet de OZB willen verhogen. We hebben daar ook een afspraak van gemaakt voor 2015. Dus we zullen ook wat dat betreft ook niet nadere stappen doen. En hebben we dan in de loop van 2015 een meevaller in deze orde van grootte? Ja, dan ontstaat die. Maar het is geen bewust doel op zich om daarmee een verlaging van de OZB na te streven. We moeten ook een bepaalde opbrengst houden. En dat gebeurt door de, laten we zeggen, de procentuele. Het is een wet van communicerende vaat in dit geval. En die levert een bepaalde opbrengst in en die willen we graag handhaven. Maar die hoeft niet specifiek omhoog. Dan was er nog een vraag of een opmerking van als er dan middelen zijn. U schetst een ontwikkeling van een particulier bedrijf met een overname, een fusie. Nou, ik zal uiteraard dit doorgeven aan onze afdeling Economische Zaken, hier ook al aanwezig. Wij pakken alle kansen op. Daar komen we ook later terug in de presentatie van het sociaal-economisch beleid, de herijking daarvan. Of dat toe kan leiden dat wij ook wat ik betreft een hele sympathieke gedachte vind, zo'n bedrijf kunnen verleiden om op de achterzijde de promotie van Noordoostpolder op te nemen. Dat lijkt me prima. Maar dat is natuurlijk een zaak tussen van dat bedrijf en de gemeente of we dat op de manier kunnen regelen. Maar laten we eerst kijken dat ook de vestiging van het bedrijf hier in de polder is, blijft en wordt uitgebreid. Dat is denk ik aandachtspunt nummer 1.
Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen?
Ja, dat mag.
De opmerking over het bedrijf staat eigenlijk even los van het feit dat mijn fractie vraagt, als er 20 en 23.000, even uit mijn hoofd, 20 en 32.000 niet besteed is aan promotie en acquisitie, zouden wij dat geld kunnen gebruiken sowieso in 2015 voor het aanbrengen van dit soort teksten op auto's zoals ik net aangaf, om de polder Europees op de kaart te zetten.
Wethouder Wijnands.
Er was slechts een overdenking aan het college die ik meegaf. Daar hoef ik niet eens antwoord op, voorzitter.
Ja, maar ik wil er toch op reageren, want u doet voorkomen of de 30.000 euro van een of die op nu beschikbaar komt. Maar dat is een post die te maken heeft uit een uitgave en begroot in 2008. Voor promotie die geactiveerd zou worden, maar is komen te vallen. Dat leidt dus niet zo dat ertoe leidt dat dat in vrijvalt in het rekenresultaat. Dus dat is niet een extra verdienste die we in dit verband hebben. En het is ook zo dat we ook laten we zeggen, de andere post, die 32.500, sorry, het is de 20 en die 32, laat ik goed zeggen, die komt te vervallen. Omdat die nu in 2014 niet meer nodig zijn, maar het is ook zo dat we moeten nog maar even afwachten of dat daadwerkelijk vrijvalt en beschikbaar is in het rekenresultaat van 2014. U heeft daar een antwoord voor gehad. We verwachten overigens dat voor 2015 het promotie- en communicatiebudget voldoende is. En mochten we meer hebben dan nodig hebben, dat moet ook al blijken uit de vaststelling van het nieuwe sociaal-economisch beleid, dan komen we natuurlijk met voorstellen bij u.
Dank u wel. Toch blijft voor mijn gevoel en vraag hangen. En de commissieleden moeten me aangeven als ik het verkeerd verwoord. Vragen de meesten, we hevelen 9 miljoen over. Is er geld wat we niet nodig hebben in het nieuwe jaar? Want dat proef ik een beetje, dat men daar antwoord op wil hebben. De PvdA die zegt, had hier geld van uitgegeven kunnen worden? Of is dit geld allemaal al gelabeld en gaat mee van 2014 naar 2015? En volgens mij is dat een beetje de vraag die blijft hangen.
In feite zijn het allemaal budgetten die zijn gelabeld en posten waarvan u als raad een besluit heeft genomen. En die krijgt heeft dat ook gespecificeerd, vindt hij dat terug in de decemberrapportage, dan wel in andere rapportages in de tijd. Krijgt hij daarvan, vindt hij ook op bijlage 1, ziet hij die posten ook als zodanig benoemd. En bijvoorbeeld staat er een post als het uitvoeringslab Nagelen is een typisch voorbeeld van een post die niet alleen in één jaar, maar over meerdere jaren loopt. En dan leidt tot overheveling. U heeft als raad op een gegeven moment aangenomen, joh, dat is de post die we daarvoor, de hoeveelheid budget die we ervoor vrijmaken. En ja, als die niet in één jaar wordt uitgegeven, dan wordt die post overgeheveld, zoals dat heet.
Ik kijk nog even de kring rond. Zijn er nog mensen die aanvullende vragen willen stellen? Meneer Van Erpen.
Nou, in zoverre dan zou ik toch wel een kritische vraag willen stellen. Natuurlijk zijn er ten aanzien van uitgaven zijn dat gelabelde posten, maar ten aanzien van de uren die hier in het gemeentelijk apparaat worden gemaakt, volgend jaar zijn ze ook weer begroot. En als er dus zoveel uren worden overgeheveld van 14 naar 15 en je hebt de capaciteit van de mensen niet, dan heb je volgend jaar weer over. Dus op dat punt zou u wel eens kritisch kunnen kijken of alle gelden moeten worden overgeheveld.
Wilt u daar nog iets op reageren?
Nou, ik denk dat de heer Van Erp een terechte kritische opmerking maakt. Dat we moeten kijken van, is die noodzaak? Want elke keer leggen we wel druk op de organisatie. Vinden dat dat ook gepland moet worden. En dat moeten we ook kunnen doen. Dus in die zin moeten we wel kritisch daarnaar kijken. Ben ik eens.
Nog meer aanvullende vragen? Dan ga ik aan u vragen of het een bespreekstuk is. Of u een statement wil afleggen. Of dat het een hamerstuk is. De fractie van de SP. De fractie van de SP neemt het mee terug. De fractie van ONS.
En zoals nu lijkt, is het gewoon een hamerstuk. Maar...
Fractie van de VVD.
Ik neem het even mee terug.
Fractie van het CDA.
Een hamerstuk.
De fractie van de Politieke Unie.
Hamerstuk.
De fractie van de ChristenUnie-SGP.
Hetzelfde, hamerstuk.
De fractie van de PvdA.
Voor ons lijkt het ook een hamerstuk.
Dan is hierbij
de
VVD.
Ik bedenk mij.
Wat gaat u anders ervan maken?
Ik ga het niet ingewikkelder maken als dat het is.
Het is voor u een hamerstuk. Ja. Dank u wel. Dan is hiermee agenda punt 3, de decemberrapportage en programma begroting 2014 afgehandeld. En dan gaan we naar punt 4, ontwikkeling sociaal-economisch beleid. We hebben beleidsambtenaar Jeroen van Wijk zal deze presentatie aan ons geven. En ik kijk even naar wethouder Wijnands of hij nog een inleiding of een toelichting wil geven.
Ja, voorzitter, dat wil ik graag. In het afgelopen half jaar zijn we tot de ontdekking gekomen, tot de conclusie gekomen dat het gewoon goed is om om eigenlijk een herijking van het sociaal-economisch beleid te doen. Het vorige liep van 2012 tot 2016. Daar zal straks de heer Van Wijk ook wel op duiden, zijn er nog van een groot aantal punten doelstellingen bereikt. Dus dan is het eigenlijk ook onze ambitie om in deze coalitieperiode om te kijken van welke andere zaken kunnen we beetpakken. Vandaar dat we dat punt op de agenda hebben gezet. En wij daar graag de raad uiteraard bij willen betrekken hoe we dat het beste kunnen doen.
Dank u wel. Ik ga ervan uit dat meneer Van Wijk eerst een presentatie houdt en dat er daarna gelegenheid tot stellen van vragen is.
Als het aan mij ligt, dan kunnen tussendoor ook gewoon vragen gesteld worden. Daar heb ik geen enkele moeite mee.
Oké, er mag geïnterrumpeerd worden.
Misschien is het goed, ondanks dat ik voor mij vorige maand hier ook zat over de Buitenrijkse haven, om het toch nog even kort voor te stellen. Jeroen van Wijk, beleidsadviseur economische zaken sinds 3 jaar bij deze gemeente. Doen we werk samen, vooral met de 2 accountmanagers die wij ook tot onze beschikking hebben. Dat zijn Henk Romkes en Jacob Kotterink. En zoals de wethouder al zei, willen we u graag even mee terugnemen naar wat we de afgelopen 2 jaar hebben gedaan op sociaal-economisch gebied. Maar ook alvast even naar vooruit kijken, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen, hoe ziet het eventueel vervolgproces eruit? En ook een belangrijke vraag aan u natuurlijk, hoe ziet u uw eigen rol in dat proces? Wel goed om even een aantal opmerkingen te maken vooraf. Het huidige beleid loopt nu ongeveer dik 2 jaar. De afgelopen jaren zijn we eigenlijk bezig geweest met het bouwen van een infrastructuur, of een economische infrastructuur, samen met ons huidige bedrijfsleven. Dus we proberen vooral gebruik te maken van de kracht van het bedrijfsleven dat hier al zit. En daarbij ook vooral gaan we uit van de faciliterende rol. Dus met andere woorden, we willen vooral initiatieven van onderaf faciliteren en minder zelf gaan bedenken. We zijn dus 2 jaar bezig, dus het is echt wat we nu geven is eigenlijk een tussenstand. Ja, ik kan ook een evaluatie noemen, maar zie het vooral als een tussenstand hoe het er momenteel, voor staat. Het huidige beleid is tot stand gekomen een aantal jaren geleden in samenwerking met u, gemeenteraad. We hebben een gezamenlijke sessie gehad hier met bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijs. Ambtenaren waren erbij betrokken. En we hebben met elkaar destijds 5 speerpunten afgesproken waar we de komende jaren aan willen gaan werken. In de raadsvergadering is nog een amendement aangenomen om de doelstelling destijds van het sociaal-economisch beleid te veranderen. Die is ook aangenomen. De doelstelling die luidt naar Roospolder wil zich ontwikkelen. Tot een gemeentelijke samenleving als samenhangend geheel. Van alle mogelijke duurzame oplossingen waarbij kringlopen zijn gesloten en sectoren met elkaar zijn verbonden. Nou, in de loop van de presentatie blijkt wel in hoeverre wij ons aan die doelstelling hebben gehouden. Met een aantal resultaten daar ook bij. Ook nog goed om te melden dat het sociaal-economische beleid samenhangt met de sociale structuurvisie die een aantal jaren geleden is die we hebben afgesproken met elkaar. Dat is dan even een goede toevoeging. 5 speerpunten, ik heb ze net al even genoemd. Iedereen heeft vermogen aan het werk. Aansluiting onderwijs, arbeidsmarkt, werklocaties, stimulering van de economie en profilering van de Roospolder. We hebben destijds gekozen voor, om dat woord sociaal ook aan toe te voegen. Dus sociaal-economisch beleidsplan. We hebben de afgelopen jaren gemerkt, ik kom er zo meteen wat uitvoerig op terug, dat dat wel een goede keuze is geweest. De gesprekken die de accountmanagers hebben met bedrijfsleven, kunnen ze gelijk ook de vragen die aan de sociale kant zitten, de bijstandskant zitten, onder andere de werkgeversbenadering, de buitengewone werkgevers, kan men gelijk meenemen. En dat is een enorme meerwaarde geweest ten opzichte van hoe het was. Ik probeer nu even een kort de 5 maatregelen met u te doorlopen en daarbij ook even te benoemen welke resultaten we de afgelopen 2 jaar hebben geboekt. En ik wil ook afsluiten met ook vooral dingen die ook gewoon nog beter kunnen. Dus met andere woorden, we zijn ergens aan begonnen, maar we hebben ook nog een behoorlijke slag te slaan. De eerste is dat iedereen naar vermogen aan het werk. Ik denk dat ik er niet heel veel over hoef te vermelden. U heeft onlangs de notitie werkoperatie uitgebreid in de gemeenteraad besproken. Daar zal ik dus nu verder even niet op ingaan. Een andere doelstelling was het vinden van 150 buitengewone werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen. Die 150 bleek een iets te ambitieuze doelstelling. We zitten op dit moment rond de 120. Ze hangen ook allemaal hier in de centrale hal aan een bord. We zijn natuurlijk wel druk bezig om dat uit te breiden. De belangrijkste vraag voor de komende periode is van, goh, ja, je hebt die buitengewone werkgevers, heb je. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar vooral wat ga je er straks mee doen? En levert het ook daadwerkelijk uitstroom op? Dat is natuurlijk het belangrijkste wat je ermee mee wil gaan bereiken. Maar de eerste goede basis, de basis voor de infrastructuur, is dus in ieder geval gelegd. En daarnaast hebben we ook een werkgeversbenadering opgesteld. Met andere woorden, hoe bereik je die werkgevers? De tweede, blijft altijd een actueel item. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. Alle gesprekken die wij met bedrijven, nieuwe bedrijven voeren, gaan vaak over personeel. Met andere woorden, kunnen wij in de polder het personeel leveren wat een bedrijf vraagt? Nou, ROC Friese Poort, Groenlands College, maar ook het voortgezet onderwijs is er heel erg nadrukkelijk mee bezig om te kijken hoe kan men het onderwijs nog beter aansluiten op de wens van het bedrijfsleven. Nou, dat heeft in een aantal resultaten, tot een aantal resultaten geleid de afgelopen jaren. Daar kun je ook onderscheid in maken tussen een aantal sectoren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de agrofood sector, waar de agrofood cluster onlangs ook is gestart. Is er onlangs een samenwerking gestart met de hele doorlopende leerlijn. Dus van het Groenlands College tot de CAH, tot de WUR, Wageningen Universiteit, is men een samenwerkingsverband aangegaan om die doorlopende leerlijn te realiseren. Daarnaast komt er ook een lectoraat pootgoed in de polder. Dat is een stukje universitair onderzoek, wat natuurlijk voor het bedrijfsleven hier een prachtige impuls kan zijn. Daarnaast hebben we in 2013 ook de Week van de Techniek gehad. Helaas is hij dit jaar niet doorgegaan vanwege het faillissement van het technocentrum. Maar we gaan heel nadrukkelijk kijken, omdat het ook een wens is van het bedrijfsleven, maar ook van het onderwijs, of we dat volgend jaar weer een goede structurele impuls kunnen gaan geven. En daarnaast natuurlijk ook hier een aantal keren besproken. Het vakcollege is inmiddels van start gegaan. En ik denk dat dat ook voor het bedrijfsleven hier een hele goede ontwikkeling is. De derde zijn de werklocaties. Hier refereer ik ook even terug aan de doelstelling die we met elkaar hebben afgesloten. Dus de duurzame kringlopen. Ook een beetje de discussie van net. De subsidieregeling bedrijventerreinen hebben we opgericht. Samen met de BAN, samen met de OVG. Dorpen kunnen hier gebruik van maken om hun werklocatie op te knappen. Helaas wordt er nog niet heel veel gebruik gemaakt van de regeling. En het is een taak voor ons volgend jaar om dat nog nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Ondanks dat ook met de verschillende dorpsondernemersvereniging hierover gesproken te hebben. Vooral op het gebied van duurzaamheid liggen hier gewoon heel veel kansen. Klein voorbeeldje, zijn er een aantal bedrijven die nog asbest in het dak hebben zitten, zouden ze dat met deze subsidieregeling kunnen verwijderen. Even als voorbeeldje, ook de elektrische oplaadpalen zijn mogelijkheden die uit deze regeling gefinancierd kunnen worden. Nou, in het sociaal-economisch beleid hebben we afgesproken dat deze regeling 3 tot 4 jaar loopt. De doorlooptijd van het economisch beleid. En dat wachten we af. Nou, de gemeentelijke vestigingsvisie is vastgesteld. Daarin hebben we vooral afgesproken hoe we met de verschillende bedrijventerreinen omgaan hier in de polder. Heeft u ook ter beoordeling gehad. Een andere hele belangrijke, maar daar kom ik bij de verbeterpunten straks ook nog even op terug, zijn de leegstaande panden op de bedrijventerreinen. Waar je in Nederland ook rijdt, op bedrijventerreinen, is die steeds meer leegstand. Gelukkig valt het hier in de polder nog relatief mee. Maar ook wij hebben hier een aantal locaties in de polder, waaronder hier vlak achter het centrum, de panden van Agrifirm die leegstaan. Maar ook de Oude Munt waar gewoon leegstand ontstaat. Nou, leegstand betekent verpaupering, betekent achteruitgang, betekent een negatief economisch vestigingsklimaat. Daar wil je graag wat aan doen. Gelukkig zijn we de afgelopen jaren er wel in geslaagd, of goed in geslaagd, om een aantal grotere panden weer te vullen. Waaronder Agpro is hier gekomen, Index Furniture, Yellow Chips heeft tegenover Tolsma weer een pand betrokken. Daar zijn we heel blij mee. Er is altijd een afweging van ga je voor verkoop van grond. Dat komt ook nog straks te sprake. Of leegstaande panden. Nou, in principe is het bedrijfsleven daarvoor in de lead. En we zijn dus echt heel blij dat een aantal grotere panden hier weer zijn gevuld. En tot slot, maar daar hebben we vorige maand al uitvoerig over gehad. Het faciliteren van de ontwikkeling van de maritieme servicehaven. En eventueel bedrijvigheid die daaraan vastzit. Vierde speerpunt gaat over het stimuleren van werkgelegenheid en innovatie. Platweg hebben we daar twee financieringstromen voor. De eerste zijn de Zuiderzeelijn gelden. Overigens goed om te melden dat we denk ik het eerste kwartaal volgend jaar of tweede kwartaal volgend jaar samen met de provincie en de gemeenteraad van Urk u daar een tussenstand voor willen geven. Een uitvoerige tussenstand. We willen u voorstellen aan de projecten om ook gewoon te zien wat gebeurt er nou eigenlijk met de gelden die beschikbaar zijn gesteld. Nou. En de tweede financieringstroom is ons eigen procesgeld. We hebben 40.000 euro per jaar in de begroting om kleinere innovaties te faciliteren. En op het kleinere bedrijf, het MKB, waar wij de kracht van onze bedrijvigheid, om die een stukje te stimuleren. Nou, Zuiderzeelijn gelden, een aantal resultaten bereikt. Ik ga er op een aantal even dieper op in. Maar CompuWorld is vanuit de Zuiderzeelijn gelden gefinancierd. Heeft ook al concreet werkgelegenheid opgeleverd. E-Optima, een samenwerkingsverband van een aantal agrarische bedrijven. Om de duurzaamheid of duurzaamheid in de aardappelketen te bevorderen, is inmiddels gefaciliteerd. En de laatste was de Agrofood Cluster. En in het eerste kwartaal 2015 hopen we ook nog een andere grote werkgever in dit gebied gebruik te kunnen laten maken van de Zuiderzeelijn gelden. Ook die heeft ook weer een duurzaam component in zijn aanvraag. Daar kan ik nu helaas nog niet veel over zeggen in het openbaar. Daar komen we op terug. Daarnaast vanuit ons eigen proces geldt een aantal bedrijven gefinancierd, waaronder Yellow Chips, Clean Shopping, onlangs ook nadrukkelijk in de pers geweest, maar ook het Centrum voor Jong Ondernemerschap, waar op dit moment 22 stads actief zijn. Even kort inzoomen, ik ga niet alle projecten bij langs, maar even kort in te zoomen, wat heeft bijvoorbeeld de CompuWorld opgeleverd, gewoon concreet aan werkgelegenheid. Nou, dan zie je onder andere dat CompuWorld een stuk acquisitie voor ons doet. Dat heeft erin geresulteerd dat Fokker en Airborne zich hebben gevestigd op het terrein van het NLR. Maar ook het plaatselijke bedrijfsleven, Fabo, ICO, heeft door CompuWorld gewoon verschillende opdrachten gekregen. Wat gewoon concreet resulteert in 19 tot 20 FT aan werkgelegenheid en opdrachten die daaruit voortkomt. En tot slot ook nog een mooi resultaat van CompuWorld. En dat willen we graag meer zien, dat er ook nieuwe bedrijvigheid uit voorkomt. En Clean Shopping, Clean Forte, het schoonmaken van de winkelmandjes is daar een voorbeeld van. Een bedrijf wat zich hier inmiddels gevestigd heeft op de Nagelenweg. En ook gewoon met mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, gelijk daarmee begint te werken. En ze zijn bezig met nieuwe innovatieprojecten. Voorbeelden van innovatie die we vanuit ons eigen procesgeld hebben gefinancierd. Ik denk dat ze bekend zijn. Yellow Chips heeft een stuk procesgeld van ons gekregen voor innovatie en samenwerking met onderwijs. Heeft zich hier gevestigd in de polder, in een bestaand pand. Inmiddels 20 mensen in loondienst, maar er werken, even afhankelijk van het seizoen, 35 mensen. Dat zijn uitzendkrachten, stagiaires enzovoort enzovoort. Dat is gewoon een hartstikke mooi resultaat van een kleine investering die je doet, waar je dit voor terugkrijgt. En ze zijn nu ook aan het overwegen om een niet-biologische tak aan hun bedrijf toe te voegen en een nieuwe hal daar ook voor in beslag te nemen. Tweede, ook uitvoerig besproken in deze raad, Centrum voor Jong Ondernemerschap. Inmiddels 22 startende ondernemers die daar actief zijn en het aantal groeit nog steeds. De laatste heeft ook heel veel te maken natuurlijk met de gebiedspromotie buiten gewoon een Roospolder waar we mee bezig zijn. Heel kort, Agrofood Cluster is gestart, dus dat betekent ook dat we het begrip Real Potato City met elkaar willen gaan laden. Nou, er werd net door meneer Keur al een voorstel gedaan. We hebben ook een onderzoek gedaan naar de logistieke sector. Dus met andere woorden, welke kansen in de logistieke sector liggen er voor de polder? Maar ook hoe kijken bedrijven tegen de polder aan? Dus hoe kunnen wij ons vestigingsklimaat nog meer verbeteren? En waar een hele grote kans ligt, is de samenwerking met recreatie en toerisme. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Aandachtspunten. Ik zei het net al, voor mij hebben we de afgelopen jaren of twee jaar gebouwd aan een economische infrastructuur, een sociaal-economische infrastructuur. Maar zijn er ook nog heel veel dingen die beter kunnen? Nou, of waar we aan moeten kunnen gaan werken? Nou, hier even een kort overzicht. Waarbij ik in ieder geval de leegstand van bestaande panden net al even noemde. Maar ook de grondpositie is natuurlijk een punt, een heel belangrijk punt van aandacht. Zijn we klaar? Lijkt me niet. We gaan gewoon door. Bouwen van duurzame kringlopen blijft natuurlijk een belangrijk item. Maar waar we vooral ook met accountmanagers aan werken is een stuk behoud van werkgelegenheid. Maar dat is gewoon verschrikkelijk belangrijk. Dus het behouden van het kapitaal, het bedrijfsleven wat je op dit moment hebt. En hun ook faciliteren in de nieuwe dingen die ze willen gaan doen. En daarnaast probeer je natuurlijk altijd nieuwe werkgelegenheid hier naartoe te trekken. Maar ook een stukje variabele werkgelegenheid waardoor het voor je eigen inwoners, eigen jeugd ook interessant kan zijn om hier te blijven werken. Denk aan HBO opgeleiden. En er komt ook nog veel op ons af. En vandaar ook de herrijking. Dit zijn even een aantal ontwikkelingen in een notendop. De meeste zijn bij u bekend. Met de herrijking van het sociaal-economisch beleid zullen we moeten gaan nadenken van goh, welke ontwikkelingen vinden wij belangrijk? Wat willen we op inzetten? Hoeveel geld hebben we daar voor over? Nou, het gaat om duurzame economie, biobased economy, maritieme servicehaven, Lelystad Airport. Gaan we door met de regio Zwolle? Ja dan nee, wat levert ons bedrijfsleven dat op? Floriade komt eraan. Willen we ons agrofood bedrijfsleven daar goed positioneren? Wat hebben we daarvoor over? Maar ook de sociaal-economische kant, dus de buitengewone werkgevers. En ook de werkcorporatie, dat zijn ontwikkelingen waar we mee doorgaan. Net werden er al even een aantal vragen gesteld over acquisitie. We hebben afgelopen 2 jaar we hebben een acquisiteur in dienst gehad die vooral een stuk business development heeft gedaan. Agrofoodcluster bij elkaar heeft gebracht. Maar we hebben ons vooral gericht de afgelopen 2 jaren op een stukje koude of op warme acquisitie. Dus niet domweg het land in gaan en hier en daar eens maar wat droppen. Gebruik maken van ons bestaande bedrijfsleven. Ik kan dat samenvatten in 3 clusters op dit moment. Het agrofoodcluster wat een stuk acquisitie voor ons doet. Het mooie is, het levert ook een concreet resultaat op. Men ziet in de landen wat er hier gebeurt op het gebied van samenwerking. En dat is al een resultaat op zich. Bedrijven kunnen daarvan profiteren. Yellowchips is daar een voorbeeld van. Maar we hebben nog steeds 1 of 2 leads die hier komen. Doordat ze zien wat er gebeurt met de samenwerking met agrofoodcluster. Dat is gewoon een interessante ontwikkeling. Nou, CompoWorld hebben we net al even bij de kop gehad. Doet een stuk acquisitie voor ons op het gebied van de maakindustrie en de composieten. Heeft ook al concreet een aantal resultaten opgeleverd. En de laatste, waar net ook een vraag over werd gesteld, is Stichting Nieuwland. We zijn met Stichting Nieuwland in gesprek. Ze doen de acquisitie voor ons in de glastuinbouw. En we zijn met Nieuwland in gesprek om te kijken of zij die activiteiten voor ons voort willen zetten, ja of nee. En uiteindelijk heeft u daar het laatste woord over. We zijn concreet aan het kijken of we de lening van 40.000 euro kunnen omzetten naar een subsidie om nog een aantal jaren de activiteiten door te brengen. Dat stuk zal de eerste kwartaal naar u toe komen. Maar ook hier liggen heel veel kansen weer, als je kijkt naar de toekomst. U heeft onlangs volgens mij het stuk over de logistieke sector gehad, welke kansen daar voor ons liggen. En daar liggen gewoon concreet kansen op het moment dat je focust op bepaalde onderdelen in die logistieke sector. Maar ook op het gebied van duurzaamheid, het windmolenpark wat zich natuurlijk heeft gevestigd. En de laatste, ook heel erg interessant, zijn crossovers met Urk. Concreet voorbeeld, op dit moment wordt er een groot schip gebouwd, een maritiem schip, met een stuurhut van composiet. Dus dat betekent dat bedrijfsleven in de polder samenwerkt met bedrijfsleven op Urk, innovaties creëert en dus werkgelegenheid voor zowel Urk als de Roospolder oplevert. Nou, in dat opzicht, ook in de recreatieve sector, liggen daar nog heel veel kansen en mogelijkheden om dat nog veel beter uit te gaan nutten met elkaar. Dus er liggen gewoon kansen op het gebied van acquisitie, waarbij we dus de afgelopen jaren echt gebruik hebben gemaakt van het bestaande bedrijfsleven en de stromen toeleveranciers die ze hebben. In 2012 hebben we het woordje sociaal-economisch of het sociaal aan het economisch beleid toegevoegd. Daar lag een enorme meerwaarde. Waar we ook heel veel overlap zien, zit in de recreatieve sector, recreatie en toerisme. Wij benaderen recreatie en toerisme vanuit een economische insteek. Ook met de Zuiderzeelijngelden liggen daar mogelijkheden. Maar we zien ook gewoon verbindingen leggen. Dus met andere woorden, we zien een aantal recreatieve ondernemers die zich willen ontwikkelen, iets in het Kuinder Bos willen realiseren, orchideehoeven die zich door willen ontwikkelen, wat ook gewoon weer werkgelegenheid oplevert. Daar liggen gewoon kansen om dat mee te nemen in het sociaal-economisch beleid. Misschien dat meneer Pop daar straks nog even wat over toe wil voegen. Maar ook daar liggen gewoon kansen om bedrijvigheid hier ook naartoe te halen. Bijna aan het einde leek het me goed om u ook even inzicht te geven in de budgetten die we vanuit de economische zaken hebben vanaf 2015. We hebben een ton aan acquisitiebudget. Daar moet een goed acquisitieplan onder komen te liggen die we samen met u willen gaan vormgeven. Om goed na te denken, kiezen we voor verschillende sectoren. Gaan we focussen op een sector? Daar moeten uitspraken over worden gedaan. Dat zal in sociaal-economisch beleid gebeuren. Daarnaast hebben we twee posten, advertentiekosten en representatiekosten. Dat is een heel breed budget. Onder andere World Potato, of Potato Europe die vorig jaar was, hebben we daar een stand gehad. Nou, dat kost gewoon verschrikkelijk veel geld. Het budget wat we hier hebben vergeleken met andere gemeenten is relatief laag. Maar we proberen daar zo goed mogelijk invulling aan te geven. Dus minder beurzen staan, meer beurzen bezoeken. Maar ook gewoon, onlangs hebben we op een logistieke beurs gestaan. Hebben we gelijk navolging gegeven in een aantal logistieke tijdschriften die landelijk wordt gelezen. Daar gelijk met een advertentie gaan staan. En het heeft gewoon concreet geresulteerd. Het beursbezoek in combinatie met de advertentie die we gezet hebben. In een lead van een bedrijf wat heeft gezegd. Goh, ik wil wel eens met een Roospolder in gesprek om te kijken welke kansen hier liggen. Nou, dat betalen we dus uit deze budgetten. Procesgeld, net al even genoemd. Een kleine post, 40.000 euro per jaar om haalbaarheidsonderzoeken te financieren. Kleinere innovaties te financieren. Die mogelijk ook resulteren in een grotere aanvraag voor de Zuiderzeelijn gelden. Dus een soort voorportaal zeg maar, om innovatie te kijken, is het haalbaar om het vervolgens in de Zuiderzeelijn gelden te financieren. En tot slot, in het coalitieakkoord is nog een ton gereserveerd voor het ondernemersloket. En ook die komt volgend jaar beschikbaar. Ik weet niet of je het kunt lezen. We hebben geprobeerd om alle ontwikkelingen per speerpunt en recreatie en toerisme daar ook in meegenomen, eens even in kaart te brengen. Deze lijst is niet allesomvattend. We zullen ongetwijfeld nog ontwikkelingen missen. Maar als we kijken naar herrijking sociaal-economisch beleid, en de wethouder heeft het al even ingeleid, komt er gewoon verschrikkelijk veel op ons af. Momenteel gebeurt er heel veel om ons heen, waar ons huidige beleidsplan nog niet op heeft ingesprongen. En daar liggen dus kansen, liggen mogelijkheden, waar we met elkaar, maar ook vooral met het bedrijfsleven uit de polder, hier in gesprek moeten gaan. Ik denk niet dat het wenselijk is om er heel diep op in te gaan. U krijgt de presentatie ook nog aan afloop toegestuurd. Kunt u het ook nog even rustig bekijken. Planning. We hebben een themabijeenkomst gehad met het college. Ik geef nu de presentatie even hier van, goh, wat hebben we de afgelopen 2 jaar gedaan? Waar staan we nou? Wat zijn de ontwikkelingen en waar liggen kansen? Dat moet resulteren in een plan van aanpak. In januari, februari willen we heel graag met gerichte onderwerpen, met kleine denktanks, met ondernemers in gesprek gaan over de kansen en mogelijkheden. Dus we hebben eigenlijk niet voor ogen nu om een hele grote bijeenkomst te gaan organiseren, maar heel gericht met een aantal doelgroepen om tafel te gaan. Van, goh, waar liggen nou die kansen en die mogelijkheden? En dan kom ik zo meteen ook op de vraag van, goh, welke rol ziet u daar voor uzelf weggelegd als gemeenteraad? Nou, dat moet leiden in heel veel input. Een concept opstellen, april, mei. En in juni verwachten we ongeveer dan de notitie op te kunnen leveren. Belangrijke toevoeging. Tijdens het proces moeten we natuurlijk continu aandacht houden. Ook voor het proces met de scenarioplanning die op dit moment bezig is. Vorige week, ik zit toevallig in de werkgroep, vorige week een bijeenkomst mogen bijwonen. En je ziet dat het heel veel over economische thema's gaat. En ook in de scenario zal het ongetwijfeld terugkomen. Dus dat betekent dat we geen dingen dubbel moeten gaan doen en goed moeten kijken hoe we die twee trajecten op elkaar af kunnen gaan stemmen. Concreet heb ik 2 vragen voor u. Welke sociaal-economische thema's vindt u belangrijk? Die vraag heb ik voorafgaand aan het vorige beleidstuk ook aan u gesteld in een soort gelijke setting. Toen ook afgesproken van, goh, uiteraard praten we hier zo even over, maar denk er even rustig over na. Neem het mee in uw fractie en graag horen we dat van u. Welke thema's u belangrijk vindt, kunnen we daar ook rekening mee houden in het vervolgproces. En we zouden ook heel graag van u willen weten, welke rol ziet u voor uzelf weggelegd? Wilt u aan de achterkant meekijken? Zegt u wilt het hele proces uitgebreid meeparticiperen? Nou, dat horen wij graag van u. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Wijk, voor deze interessante uiteenzetting. Ik zit over die vragen na te denken. Wilt u er nu antwoord op hebben? Of mogen we daar inderdaad even alvast een beginnend antwoord, vast al een discussie over hebben? Of moeten we het even loslaten en een later stadium hierop terugkomen?
Wat de commissie wil. Het is wel interessant om in ieder geval even te horen, maar dat is dan voor mij ambtelijk ook interessant. Want meneer Keur kwam met al bijvoorbeeld een voorbeeld. Uiteindelijk, ook u als gemeenteraadslid, we zijn allemaal acquisiteur van de gemeente naar Oostpolder. En als u iets heeft, dan horen we dat gewoon graag. En nu hoor ik ook gewoon graag van, goh, hoe kijkt u hier tegenaan en welke kansen ziet u per fractie? Dus ik zou het op zich wel interessant vinden om dat toch even kort een standpunt van de fracties te horen.
Wie wil er wat over zeggen? Meneer Tuinega zie ik al.
Ja, op zich de presentatie, daar word ik wel een beetje warm van. Ik denk dat jullie hartstikke veel werk verzetten. Ik vraag me alleen af of je Ja, met z'n drieën. Je zit eigenlijk met z'n drieën op de afdeling. Als er nieuwe bedrijven binnenkomen, Yellow Chips is een paar keer gevallen. Hebben jullie daarna tijd genoeg om zo'n bedrijf ook een beetje te volgen? En je weet dat die uit gaat breiden misschien. En ja, mij zou het interesseren waarom zo'n bedrijf hier precies neergestreken is. Is dat alleen die samenwerking met het Agrofood Cluster of zijn er gewoon ook andere dingen geweest wat hun hierheen getrokken heeft?
Meneer Van Wijk, geef je gelijk antwoord geven maar op de vragen? Dat is misschien het handigste, hè?
Hebben we tijd genoeg? Dus er gebeurt momenteel wel gewoon. Je ziet dat de economie weer aantrekt. Dus je ziet ook dat we nu gewoon meer gesprekken hebben. Tijd om te volgen. Ja, daar moet je ook gewoon tijd voor maken. Je moet ook gewoon tijd maken voor je bedrijfsleven. Daardoor ben je ook gelijk op de hoogte dat zo'n bedrijf wil uitbreiden. Kun je daar gelijk een team omheen bouwen. Daar komen mensen spinnend web. Roept daar iemand bij die over vergunningen gaat, over handhaving gaat. Eigenlijk alle disciplines die bij zo'n uitbreiding komen kijken, komen dan in de kerngroep, samen. Dus hebben we genoeg tijd? Nou ja, om alle bedrijven te bezoeken niet, maar de belangrijkste ontwikkelingen kun je in ieder geval kun je volgen. En waarom komt Yellow Chips hier naar de gemeente? Het verschilt natuurlijk per bedrijf. Het bedrijf bepaalt uiteindelijk altijd zelf waar ze zich willen vestigen. Als gemeente kun je vooral in de randvoorwaarden heel veel betekenen. Nou, in dit geval was dat een stuk procesgeld natuurlijk ook wat interessant was voor dit bedrijf. Waardoor ze ofwel misschien niet voor een buurgemeente hebben gekozen. Maar ook de samenwerking met het onderwijs en de samenwerking met andere partijen hier. En echt in het aardappelgebied zitten. Dat waren voor Yellow Chips de belangrijkste redenen om zich hier te vestigen.
Ja, maar het punt is een beetje, en dat weten we ook allemaal. Er zijn een hoop gemeentes die natuurlijk in dezelfde vijver zitten te vissen. Als je richting Dronten rijdt, dan zie je ongeveer dezelfde borden staan als die hier staan. Dus je moet op een gegeven moment iets hebben wat trekt. En daar kun je natuurlijk van bedrijven die van buitenaf binnenkomen, kun je een hoop van leren.
Volgens mij zag ik nog een vinger bij meneer Van Erp.
Ja, dank u voorzitter. Ik ben een beetje benieuwd naar het landelijk gebied. Enerzijds heb je de vrijkomende erven. In hoeverre ben je faciliterend bezig of ben je proactief bezig ten aanzien van bijvoorbeeld verblijfsrecreatie, de mogelijkheden van verblijfsrecreatie op bepaalde bedrijven? Dat is dus met name de vrijkomende erven. Maar aan de andere kant ook, zijn er geen mogelijkheden om ook hier weer proactief bezig te zijn naar de verbreding van bepaalde grotere landbouwbedrijven? Ik was onlangs in Zeewolde en er was een bedrijf en dat was Biobras. En die had een complete verwerkingsfabriek in het landelijk gebied geplaatst. En die werd gevoed door een vijftal ondernemers. Nou, op dat gebied, en ook op gebied van, dat was dan biologisch, dat past dan ook in de stijl. Op dat gebied wat zijn daar de mogelijkheden? Om daar proactief met ondernemers te gaan praten, wat de mogelijkheden zijn. Het moet natuurlijk altijd van de ondernemers zelf komen.
Ik denk dat het goed is dat ik de vraag over verblijfsrecreatie even naar wethouder Poppen even doorgeef. Dus de verblijfsrecreatie in het landelijk gebied. Als het gaat om de agrarische erven. We hebben een aantal grote bedrijven ook in het buitengebied hier zitten. Daar zijn we ook concreet mee in gesprek over uitbreiding. Maar er zit ook altijd een spanningsveld op. En dat spanningsveld zit vooral op je leegstand, bedrijventerrein en je grondpositie. En de uitbreidingswens die de bedrijven hebben. Nou, een aantal bedrijven heeft een dusdanig agrarisch karakter dat het heel logisch is dat ze zitten waar ze zitten. En dat je ze daar ook laat uitbreiden. Soms dan heb je ook wel eens je twijfels en denk je van ja, zo'n bedrijf zou ook op een bedrijventerrein kunnen gaan zitten. Maar je gaat natuurlijk niet je bedrijvigheid splitsen. Dus het is altijd het is wel een heel lastig vraagstuk, maar ook met de vrijgekomen agrarische erven. Waar we die discussie zeker nog met elkaar aan moeten gaan. Dus ik heb daar niet eens zo 1, 2, 3 een pasklaar antwoord op.
Het gaat ook om de ondernemers die op een gegeven moment uit willen breiden. En de ondernemers die uit willen breiden, die kiezen dus voor werkgelegenheid. En het is of uitbreiden of niet uitbreiden. En als ze op de plek kunnen uitbreiden, kijk, ik zie het op sommige plekken ook. Kijk, Waterman is er via een constructie ook gekomen. Maar ik wil toch alleen zeggen, en nu omarmen we het bedrijf bij wijze van spreken. Dus ik zou toch willen pleiten, daar waar ondernemers de vraag stellen, uitbreiden op de locatie dat daar een gewillig oor is. Want het gaat tenslotte toch om werkgelegenheid.
Peter de Pop, wilt u misschien ook nog een aanvulling doen?
Ja, ik denk dat er niet alleen de wens is vanuit de samenleving om vrijkomende erven te gebruiken voor verblijfsrecreatie. Maar ik denk dat er ook behoefte aan is in toenemende mate. En ja, het zal de kunst worden of de kunst worden. Het is de grote wens om dat zo snel mogelijk te realiseren. En ja, vrijkomende erven kunnen daarvoor prachtig gebruikt worden. En als je ziet wat er nu al gebeurt langs de oostrand van de polder, dan is dat gewoon fantastisch in wat er daar al plaatsvindt. Maar behoefte is er zeker.
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen, meneer Dekker?
Ja, ik heb nog even een vraag over de glastuinbouw. Wat is nou eigenlijk de toegevoegde waarde van grootschalige glastuinbouw onder Luttelgeest? Wat heeft het in feite gebracht aan werkgelegenheid? Het is allemaal groot. Inmiddels, we weten allemaal dat de glastuinbouw in de agrarische sector in het meest zware weer zit van heel Nederland. Glastuinbouw heeft het heel moeilijk op dit moment. Zien wij de gevolgen ervan over in? De eerste is inmiddels al failliet gegaan, een hele grote. Die is weer overgenomen. Die wordt alleen maar heel groter. Als die vandaag omvalt, dan is het bijna finish. Zo erg is het op dit moment. Dus ik weet niet hoe rol de gemeente er in zijn visie erop inspeelt op dit verhaal. Maar het is voor mij, in mijn overweging is het toch zorgelijk te noemen op dit moment. Om nog verder uit te breiden. En diezelfde man die dat doet, en ik hoop dat dat allemaal goed gaat, dat is de weg niet. Maar nog weer 60 hectare erbij, weer bij één ondernemer leggen. Het risico is enorm groot. Laat ik het daar even op houden.
Uw vraag is duidelijk. Meneer Van Wijk, wilt u daarop antwoorden of moet ik even naar de wethouder kijken?
Ja, voorzitter, ik ben het met u eens dat wanneer er één ondernemer is die een zo groot areaal invult op het gebied van glastuinbouw, dat daar een zeker risico is en dat risico toeneemt. Maar ja, we wensen deze ondernemer natuurlijk al het goeds in en die onderneemt in deze tijden en kent natuurlijk de risico's en ik denk dat we het mogen prijzen dat hij dat doet. Tegelijkertijd denk ik dat de glastuinbouw binnen Noordoostpolder wel degelijk nog kansen en mogelijkheden heeft. Omdat we het in de rest van Nederland toch ontwikkelingen zien. Waardoor ons gebied, zeker gelet op de ruimte die wij kunnen bieden, kansen heeft.
Ja, meneer Wijnals, dat zegt u zo. Maar als u het Westland nu zo bekijkt. Hè, ze gingen eerst uit het Westland en dat moest deze kant op komen. Vanwege de enorme hoge grondprijzen die daar in het Westland genereerden. Maar dat is natuurlijk allemaal in elkaar geklapt. En als je in het Westland ziet hoeveel bedrijven er al verdwenen zijn en die ook niet meer beginnen en diezelfde noodklokken luiden bij de Rabobank en bij alle financiële instellingen, dan vraag ik me toch af of de gemeente toch even op de teller moet letten. Want stel, wat ik niet hoop, maar dat het fout gaat, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Qua werkgelegenheid is het 0,0, want er werkt 95% of nog meer. Zijn het allemaal buitenlandse werknemers die in de glastuinbouw werken in de markt en Sluttelgeest. Dat is gewoon de waarheid. Dat is buitenrijf. Werken geen Hollanders meer. Dat is op zich, ik heb niks tegen buitenlandse werknemers, maar ik bedoel, het heeft geen werkgelegenheid. Schept het in die zin dat het werkgelegenheid biedt voor de mensen hier uit de polder vandaan. Totaal niet.
Misschien kunt u nog even kort reageren.
Ja, even op dat laatste. Het is een gegeven dat er nogal wat seizoenarbeiders binnen de glastuin actief zijn.
Nog wat? Ik woon er middenin. Ik zie alleen maar buitenlandse werknemers. Dus er werken geen Nederlanders meer.
Misschien mag meneer Wijnals even zijn verhaal afmaken.
Tuurlijk. Maar daarbij mag je ook bij aantekenen dat die mensen die werken bij ons in de polder, maar die geven ook in toenemende mate hun geld ook in de Noordoostpolder uit. Dus er is altijd een spin-off. Bovendien, dat bedrijf groeit, brengt producten op de markt. En ook datgene wat dat bedrijf heeft, wordt ook weer uitgegeven. Dus door deze situatie kunnen we die bedrijven hier ook faciliteren. En ik denk dat dat op zich een goede ontwikkeling is. Tegelijkertijd wat we vaststellen in het Westland, daar groeit de zaak toch dicht. En wij kunnen, mede gelet op de visies die daar plitsen, kunnen wij juist komen we daardoor in beeld. En die kans willen we graag grijpen door nog een tijd Stichting Nieuwland ook in het leven te houden.
Sorry, ik moet dat ontkennen. In het Westland groeit het helemaal niet meer dicht. In het Westland breken ze het af en er wordt helemaal niet meer herbouwd vanwege de enorme financiële slechte situatie die er op dit moment is. Dus het groeit niet meer dicht. Er is ruimte genoeg om te bouwen in het Westland op dit moment. Dus helemaal niet zo dat ze direct weg moeten en ze gaan ook zomaar niet weg. Maar het is niet zo dat ze zeggen het Westland groeit dicht. Dat was zo, maar dat is over.
Ik wil nog één reactie van wethouder Wijnands en dan wil ik deze discussie afsluiten omdat ik verder wil en nog meer mensen vragen hebben.
Ja, voorzitter. Wij zien als college absoluut nog kansen voor de glastuinbouw. Dat gaat niet van vandaag of morgen, laat het helder zijn. We zitten in een dip, maar ik denk dat we moeten zorgen dat we gereed zijn op het moment dat die markt weer aanpakt, weer het aantrekt, om dan dat deel te krijgen naar het Oostpolder wat wij vinden dat hier thuis hoort.
Dank u wel. Zijn er nog meer?
Nog één aanvullend vraagje. Dat is dan niet voor de wethouder.
Oké, het gaat over een ander onderwerp.
Dat gaat over iets anders. Vindt u niet dat de pilots te veel op de agrarische sector gericht zijn en niet op andere sectoren?
Meneer Van Wijk.
Ik heb in mijn presentatie ook geprobeerd te laten zien dat we ons juist niet alleen op de agrarische sector richten, maar ook heel erg op de maakindustrie, composietindustrie. Dus eigenlijk vrij breed. Maar het neemt niet weg dat de agrarische sector met alle aanpalende sectoren wel een van de grootste sectoren is. En daar wordt inderdaad wel veel energie in gestoken. Ja.
Meneer Keur van de VV.
Voorzitter, ik heb eigenlijk alleen maar een korte opmerking. Mijn dingetje is te kort. Bedankt voor de heldere uiteenzetting. Wat mij opvalt is juist, in tegenstelling tot de heer Dekker, de breedte van het aanbod wat u wilt gaan doen in uw plan, dat onderschrijf ik, voorzitter, daar ben ik juist heel blij mee. Varieert van maritiem tot kompenwild, afijn, noem maar op, alles wat ertussen zit. Dus ik verschil daarover van mening met meneer Dekker. Wat mij is opgevallen, voorzitter, in de planning zou in juni 2015 het college met een voorstel komen. Ik zou graag willen dat u daar 3 maanden van afknabbelt. En dat moet kunnen, gezien de dingen die u hier opgeschreven heeft. Gewoon wat meer gas erop, want de economie gaat nu weer draaien. We moeten er sneller bij zijn als in juni 2015. En dat kan makkelijk 3 maanden eerder met wat u daarop schrijft.
Ik geef even het woord aan wethouder Wijnands.
Voorzitter, ik denk dat we op zich een versnelling wel zouden willen. Hè? Maar het moet een gedegen, want we moeten er wel heel wat jaren weer mee verder. Anderzijds zitten we in de tussentijd niet stil. Deze wethouder, samen met het college, samen met de ambtelijke organisatie, zit bovenop de handel, om het nou maar zo te noemen. We willen zorgen dat Noordoostpolder beter op de kaart staat. Vandaar ook de discussie met de heer Lammers, dat we hebben gezegd van dan gaan we in januari gaan we samen kijken wat kunnen we oppakken. Dus we gaan niet wachten van nou, we maken het af en pas op 30 juni dan zijn we klaar en dan gaan we pas de boer op. Nee, dat gaan we al veel eerder. Dus wat dat betreft pakken we echt door en zorgen dat er gewoon meer handel naar de Noordoostpolder komt.
Ja, voorzitter.
Meneer Keur.
Ik kan toch ook niet anders verwachten dat een wethouder dat zegt, maar mijn vraag was, wilt u de 3 maanden afknabbelen, zodat we wat sneller tot een besluit kunnen komen over deze notitie?
Volgens mij heeft u gezegd, ik wil wel, maar ik kan het niet.
Ja, maar dat bestaat in mijn woordenboek niet. Dus, en bij de wethouder ook niet, want die ken ik ook al heel lang. Ik weet zeker dat u het kunt. En als u eens lekker uit gaat eten met uw ambtenaren en u beweegt om met u mee te denken, dan gaat dat gewoon lukken. En ook meneer Van Wijk zie ik al knikken. Gewoon doen. Gas erop.
Ik mag nog 1 keer reactie geven.
Nou, dank u voor uw vertrouwen, meneer Keur. We gaan absoluut ons best doen.
Meneer Quist.
Ja, voorzitter, met excuus voor mijn stem. Mijn oren doen het beter dan mijn mond. Maar ik heb een vraag die betrekking heeft op wat er gezegd werd. Het haakt even aan. Het gaat over het punt van het bemiddelen van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En daar liep er ook wat achter in. In ieder geval wat betreft het aantal buitengewone ondernemers. Vroeg me even af, is nou in een percentage uit te drukken wat dat voor consequenties heeft voor de betrokken mensen zelf, zeg maar. In hoeverre die, maar daar kunnen we misschien op een ander tijdje van terugkomen. Ik wil in ieder geval feliciteren, wethouder, met een enthousiaste ploeg. Er zit heel veel energie in. En dat compliment wil ik wel geven. Aan de andere kant, misschien kunt u nog iets zeggen over bedreigingen die er ook zijn. Want we hebben natuurlijk nu de kansen vooral gehoord. En daar waar we nog even het gas erop moeten. Maar omliggende gemeenten liggen ook niet stil. En die zullen ongetwijfeld, net zoals wij, ook een graantje proberen te pikken. Dus waarin liggen daar bedreigingen? Of misschien kunnen we ook dingen clusteren?
Wie gaat de bedreigingen uiteenzetten?
Nou, voorzitter, ik ben niet de man van de bedreiging, ik ben de man van de kansen en de uitdagingen. Natuurlijk zijn er bedreigingen En eigenlijk dat zijn de elementen die voortkomen en eigenlijk in kaart worden gebracht in het kader van de scenarioplanning. Hè, waarbij we naar de inmiddels 10 hoofdtrends hebben benoemd. Daar zijn ontwikkelingen bij die een bedreiging zijn. Ik noem een vergrijzing. Maar vergrijzing is ook tegelijkertijd weer kans. Dat is heel vaak met dat soort ontwikkelingen. Wat de kunst is om Noordoostpolder sectorgewijs op de juiste doelgroep met het juiste plan gericht op de markt te zetten. En dus kijken welke ambitie heb je, waar kun je snel scoren, maar tegelijkertijd waar kun je ook het onderscheid vinden ten opzichte van anderen. Aanbieders van industrieterreinen, wonen, werken en dat soort zaken. Dus we moeten onze onderscheidende punten. En daarvan hebben we er een heleboel. En de kunst is om met een goed marketing, promotie, acquisitieplan, gebiedspromotie, die zaken aan elkaar te hechten. En dat gaat van enerzijds het NLR en activiteiten daar plaatsvinden. Anderzijds ons windmolenpark, wat een nieuwe dimensie is binnen het geheel. De recreatie, vandaar dat het belangrijk is dat we dat willen samen ook onder één paraplu brengen. Daar zitten zoveel mogelijkheden bij. Nou, dat is de kans en de ambitie om dat de komende maanden voor elkaar te krijgen.
En nog de vraag over de andere 30 die eigenlijk geen bedrijf hebben. Want dat was de vraag, hè? We zouden 150 buitengewone werknemers hebben. We zitten aan 120. Wat met die andere 30?
Nou, dat had meer, wat mij betreft meer betrekking op de mensen die geplaatst moeten worden. Hè, de mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Niet zozeer het aantal buitengewone werkgevers dat we hebben. Maar of we in beeld hebben of omdat er minder buitengewone werkgevers zijn. Heeft dat ook gevolgen voor de mensen die, zeg maar, die afstand tot de arbeidsmarkt hebben? Dus of daar iets over gezegd kan worden. Maar dat is misschien te gedetailleerd voor nu. Maar dat haakte even aan wat de heer Van Wijk zei. Als ik antwoord zou mogen geven op... Ja, natuurlijk wil ik graag, net zoals het wethouder, optimistisch zijn. En de kansen pakken. Tegelijkertijd moeten we denk ik ook realistisch zijn. En erkennen dat ook in Dronten een strategie is om bedrijven naar binnen te halen. En de economie ook in Dronten een boost moet krijgen, daar in de Raad van Dronten op dezelfde manier gesproken wordt als wij spreken. En zo spreekt Kampen en Zwolle en Lemsterlanden, wat voor gemeenten we hier in de omgeving ook niet hebben. Dus op het moment dat we allemaal in dezelfde vijver aan het vissen zijn, is het goed om ook te weten van hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Worden we door bedrijven misschien ook wel tegen elkaar uitgespeeld op die punten? Dus
ja, wethouder Wijnands.
Ja, even dan. Ik denk dat een hele goede metafoor is. We vissen in dezelfde vijver. En die vijver wordt niet groter. Dat betekent dat je een andere manier van vissen moet kiezen. Dat is niet met één hengeltje uitgooien, maar dat is misschien met een net. En dat is misschien ecologisch vissen. Dat is misschien duurzaam vissen. Zoals de urkers ook hun strategie aanpassen om de vis op de goede manier weer aan land te krijgen. Dus we moeten creatief zijn. En dat is ook de kunst om je bestaande bedrijfsleven daarbij nadrukkelijk te betrekken. En ik heb dat eigenlijk vorige keer ook in de raad genoemd. Dat betekent dat wij wat mij betreft ook weer een nieuwe lading gaan geven aan pionieren. Innoveren, dat is hetgene wat we doen. Waar we heel veel bedrijven nu weer naar ons toe hebben getrokken, is innoveren. Dus we zitten daar vooraan en dat moeten we volop inzetten.
Dank u wel. Het is bijna 9:15 en is er pauze. En dan wil ik afsluiten. Wie... Mevrouw Van Weerden mag nog een vraag stellen. En ik weet niet of er echt nog meer brandende vragen zijn. Want dan wil ik er een einde aan gaan maken.
Een einde aan maken. Ik had eigenlijk eigenlijk meer opmerkingen als vragen. Ik zou het mooi vinden als we gezien de hele ontwikkelingen naar de participatiesamenleving sterker gaan inzetten op het versterken van sociaal ondernemerschap. Dat mis ik in dit hele verhaal. Hier gaat toch eigenlijk allemaal om commerciële bedrijven. En ik denk dat het heel mooi zal zijn als we in de polder dat die initiatieven echt naar voren kunnen halen. Dat is één. En twee, ik heb de oude nota even gelezen, tenminste de nota loopt nog tot 2016. Daarin komt toch herhaaldelijk naar voren dat hoe belangrijk het is om in te zetten op een leven lang leren. Ik zie het in jouw verhaal niet meer terugkomen, Jeroen. Dat vind ik jammer, want ik denk dat dat wel ongelooflijk belangrijk is.
Ik denk dat ze meneer Van Wijk even misschien in ieder geval op de laatste vraag even antwoord kan geven.
Om te beginnen, sociaal ondernemerschap. Ik zei al, de lijst die we hier hebben staan is niet uitputtend. Volgens mij heeft de wethouder ook toegezegd tijdens de vorige vergadering dat mee te nemen in de herijking. Dus dat is één. Twee, een leven lang leren is gewoon een terechte constatering. Dat is nog niet van de grond gekomen. En dat moeten we nog gaan oppakken. Daarover moeten we een overleg met ROC Free Support. Daarover heeft de Tweede Kamer onlangs ook weer gesproken. En die constatering is gewoon juist, mevrouw Weren.
Verder nog niemand meer. Wilt u nog een afsluitend woord doen aan de aanleiding van deze presentatie?
Nou, ik denk dat wat terecht de heer Keur ook aangeeft. We zitten met een hele goede ploeg mensen hier in huis. Ambitieus college. Kortom, ambitieus bedrijfsleven, ambitieuze inwoners. Kortom, ik denk dat er heel veel kansen is om na de evaluatie in 2017 van sociaal-economisch beleid vast te kunnen stellen. Of 2019, dat we een paar hele mooie slagen hebben gemaakt.
Allemaal hartelijk bedankt
mag
voor
ik nog een
de
kleine
inbreng.
Mag ik nog een kleine toevoeging?
Het is bijna klaar.
Ik zou graag, ik weet niet of het een haalbare termijn is, maar voor 1 januari... als het kan van alle politieke partijen even een antwoord willen hebben op deze twee vragen. Dus hoe zien jullie je rol? En welke punten? Nou, mevrouw Weren die ging al even over welke punten.
Presentatie zouden we bij de mail krijgen.
Plan van aanpak.
Zullen we afspreken dat we de antwoorden naar de G4 mailen? En dan kan deze naar de juiste persoon toegemaild worden. Allemaal bedankt voor jullie inbreng. En hierbij is de vergadering gesloten.